Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 216 van de invasie. En we hebben een vraag van Roberto, die ons...
Daisy.
Zeg. Daisy heeft te eten nodig. Die ons bedankt voor onze onvermoeibare inzet om iedereen op de hoogte te houden. En hij vraagt, ik had een vraag over de Zwitserse Poetin. Het is een behoorlijke escalatie en wellicht een regelrechte oorlogsverklaring aan het Westen. Maar zou het misschien ook uitgelegd kunnen worden als een speech die niet gericht is aan ons, het Westen, maar vooral voor de eigen bevolking? Kan het dan beschouwd worden als een onderbouwing aan de Russen zelf voor zijn acties tot nu toe en de aangekondigde impopulaire mobilisatie? En dus in mindere mate als een oorlogsverklaring aan de NAVO?
Bob. Nou, het is niet een formele oorlogsverklaring aan de NAVO. Het leest als een oorlogsverklaring. Dat is dus wel even iets anders. Nee, maar hij heeft natuurlijk gelijk. Het heeft een signaal naar het Westen toe, naar de NAVO, met name de Verenigde Staten. Maar het is ook een signaal naar de eigen bevolking. En dit past, en dat is de crux hiervan, in het compleet verschuivende narratief van Poetin. Het was een narratief om ervoor te zorgen dat duidelijk werd gemaakt dat Oekraïne een bedreiging voor Rusland vormde. Dat land gedemilitariseerd moest worden en moest worden gedenazificeerd. En nu wordt het narratief in toenemende mate er een van de NAVO, met name Amerika, heeft het voorzien op Rusland. Dit is existentieel voor ons en daarom, om die reden, moeten we nu nadenken over verdere mobilisatie en misschien wel de inzet van kernwapens. Hmm.
En de bedoeling is natuurlijk, de boodschap aan het Westen is, dus ik ben heel serieus. En u zou er misschien maar eens moeten overwegen om minder wapens te sturen of daarmee te stoppen. Ja. Dat is de hoop. Ja. Hè? En ook de hoop heel erg dat de Salvini's in Italië, weet je wel, die nou ook in de regering gaat zitten, dat die ook een groot pleidooi gaan houden om de wapenleverantie te stoppen en zo. Hè? Ga zo maar door. Dus het is altijd twee. Het is voor intern gebruik en voor extern gebruik.
Ja, en dat interne gebruik, dat wordt natuurlijk heel erg belangrijk, omdat mobilisatie buitengewoon impopulair is. Dus hoe harder je kunt bewijzen tussen aanhalingstekens dat het Westen totaal agressief is, hoe meer je mogelijkerwijs die steun van die bevolking kunt krijgen. Maar je ziet dus ook dat ook buiten Rusland dat hele narratief aan het verschuiven is. Want Lavrov die heeft een lezing gehouden, een voordracht gehouden in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Die gaat echt iedereen aan om dat te lezen, dat stuk. En dan komt het er feitelijk op neer van Rusland is het slachtoffer van Amerikaanse agressie. God op aarde, zo noemt Lavrov Amerika, is erop uit om Rusland te vernietigen. Daarom moet er ook een einde komen aan de door het Westen geleide wereldorde. En de teleurgang van het internationale rechtsorde, ook dat moet worden gestopt. Nou ja, dat Rusland zelf de internationale rechtsorde met voeten treedt, dat doet er nu even niet toe. Maar dat is ongeveer het verhaal wat nu verteld wordt. Dus overal wordt dit verhaal verteld van Rusland is het slachtoffer van westerse agressie. En Oekraïne, dat wordt eigenlijk gebruikt als het front in de strijd tegen het Westen. Nou, dat is echt een ommekeer, waardoor niet alleen zeg maar de binnenlandse opinie in Rusland zelf wordt beïnvloed, maar ook de publieke opinie in bijvoorbeeld delen van Afrika, Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië. Ook daar zie je bijvoorbeeld dat er een enorm offensief is van dit nepnieuws door bijvoorbeeld RT. Ja, dus RT Spaanstalig is groter dan CNN Spaanstalig in die gebieden.
Wow.
En dus je ziet dat die landen dat nieuws gewoon overnemen. Landen als Argentinië, Venezuela, die nemen gewoon RT nieuws over. Gewoon, zijn gewoon verlengstukken van propagandazenders van Rusland. Nou, dat is echt een groot probleem. En Afrikaanse landen Die hebben energie nodig uit Rusland. Die hebben wapens nodig. En die hebben voedsel nodig. Graan nodig vanuit Rusland. En die willen zich ook niet tegen dat narratief kanten. En geven ook ruim baan om dat te kunnen verspreiden in die landen.
Het angstaanjagende vind ik. Dit is dus eigenlijk zijn laatste kaart. Hè? Eerst was het dus de denazificatie en zo. En nu probeert hij de Russische eenheid te bewaren. Door die mobilisatie te doen en ook het Westen als een zeer grote agressor te doen. Daarmee ook dus landen in de wereld te beïnvloeden. En wat ik er nou zo angstaanjagend vind, eigenlijk is het zo dat de landen in de wereld één voor één afvallen. We hebben al gesproken over Kazachstan en India en China. Hè? Dus deze kaart gaat waarschijnlijk ook niet lukken. En wat blijft er dan nog over?
Ja, niet zoveel. Jan, daar hebben we natuurlijk. Maar dit is echt, ja, dit is ook, ook wel een methode om de geesten rijp te maken in Rusland zelf. Ja, voor verdere escalatie.
Ja.
Je maakt het nu existentieel en dat betekent dus dat alle middelen zijn gepermitteerd om een einde aan deze oorlog te maken en om het Westen te verslaan.
Ik las een stuk, moet ik nou terugdenken, van Arnoud Brouwers in de Volkskrant. Mm. Die schreef, ja, die kernwapendreiging van Poetin in die speech, dat zei die na een alinea over dat het Westen en Oekraïne Rusland met kernwapens zouden bedreigen. Dus dat was een beetje de context. Dus
ja, dat klopt.
Hij verzint een imaginaire dreiging en dan zegt hij, nou dan. Hè, dus dat duidt er misschien meer op dat het stoere taal voor binnenlands gebruik
zo mag je
is.
Dat, nee, zo werkt dat absoluut niet in de Russische doctrine. Je schept een in zijn ogen concrete militaire, in dit geval nucleaire dreiging van het Westen. En dat rechtvaardigt de inzet van kernwapens. Je moet het op een andere manier lezen. Je moet het lezen door Russische ogen en je moet het lezen vanuit het idee van de Russische militaire doctrine, die onder andere uitgaat van het hele idee van escaleren om te deescaleren. Dat zijn uitgangspunten van de militaire doctrine. Dus dat betekent dat jij kan escaleren naar een. Het staat overigens niet zo letterlijk in de doctrine, maar het wordt wel bediscussieerd in de Russische militaire literatuur. Het gaat ervan uit dat jij door een enorme klap uit te delen hoopt dat de tegenstander stopt. Dat is eigenlijk gewoon afschrikkingsdenken. Nou, ja. En dat zit hierachter.
Ik zit nog te brainstormen over allerlei scenario's. Hè. Stel je voor, hij doet het allemaal nog even niet. Het wordt doorgevochten. We krijgen straks een lenteoffensief waar Rusland nog veel meer terrein verliest. Hè.
Ja.
Ook dan zou je kunnen besluiten van, nou, dan gooi ik er dus een tactisch kernwapen om op een of andere manier hier een einde aan te maken. Ook mijn gezicht nog een beetje te bewaren. Natuurlijk. Dat soort idiote ideeën kun je in je kop krijgen natuurlijk.
Ja. Maar we moeten echt uitkijken door er met een westerse bril naar dit soort speeches te kijken. Hmm. Ik ben te vaak in Moskou geweest om te kunnen weten dat hier ook echt gewoon in wordt geloofd. En dat dit ook voor Rusland redelijke manieren van redeneren zijn.
Hmm. Ja, en als je ook al bereid bent om ongetrainde jongens met slechte roestige Kalashnikovs, heb je die beelden gezien? Die zend je dus de dood in, hè?
Ja.
Nou, dan heb je ook niet zoveel moeite met een tactisch kernwapen.
Nee, dat klopt.
Maar ik heb het gevoel dat ik deze vraag al eens heb gesteld, maar er was wat speculatie dat Poetin, geloof ik, komende vrijdag een speech zou geven en dat dan misschien het moment zou zijn om formeel die grondgebieden waar ze nu die nep-referenda houden te confisceren. Nou, die dag houdt Oekraïne niet op met vechten, dus dan staat Poetin op dat moment, hè, komende week, voor de keus of die inderdaad dan ter bescherming van de territoriale integriteit van de net geconfiskeerde gebieden de bom inzet.
Ja, in theorie zou je daar inderdaad gelijk in kunnen hebben. Ja, volgens de wet van de logica zou dat inderdaad op dat moment, als die annexatie een feit is, zou dat dichterbij kunnen komen. Ja.
En nog een afschrikwekkende gedachte. Kijk, hij deed het niet omdat hij China kwijtraakt dan, hè? Maar hij is China en India al een beetje kwijtgeraakt.
Ja, maar er is een ander punt met Rusland en China en wat niet onbelangrijk is. Kijk, ten ondergaan voor Poetin in Oekraïne is niet te repareren, want het kost hem letterlijk of figuurlijk de kop.
Ja.
De relatie met China is altijd te repareren op termijn. Altijd. Ja. Dus als je moet kiezen tussen de relatie met China of de relatie met India, dan kies je daar niet voor. Dan kies je voor winnen in Oekraïne. Want dat is namelijk niet te repareren.
Huh. Ja, het is heel angstaanjagend, jongens, maar het is wel waar. Ja, we weten het allemaal niet wat er gaat gebeuren, maar er zijn mogelijkheden die de zaak versmalt. Iedereen zit vast in zijn hoek en dan kunnen er gewoon idiote dingen gebeuren.
Nou ja, ik kijk altijd maar hoeveel opties iemand nog heeft. Wat voor mogelijkheden heb je nog om je ergens uit te redden? Die worden steeds lastiger voor Poetin. En lastiger binnenlands politiek, maar zeker ook lastiger militair. En het grappige is, we zijn nu in deze situatie beland. En ik ben er hard voor aangepakt, met name op de sociale media. Maar dit is het resultaat van de succesvolle wapenleveranties van met name de Amerikanen aan Oekraïne. En de Amerikanen zijn daar natuurlijk feitelijk de facto een proxyoorlog aan het voeren. Dus ze voeren hem zelf niet, maar ze laten hem voeren door de Oekraïners. Ja, en dat heeft natuurlijk wel grote consequenties. En als dat succesvol is, ja, dan krijg je ook gewoon dit soort redeneringen en dit soort dreigementen, dat kan gewoon niet anders. Dat is wel vrij logisch.
En de ironie, jongens, dat de dreigingen van zo'n inzet van een kernwapen zal ertoe leiden dat Oekraïne wel die HIMARS met een langere rijkwijde gaat krijgen.
Die kans is vrij groot. Ik denk dat je daar gelijk in hebt, Arjan. Ja.
Ik vrees dat we deze podcast nog even niet kunnen stoppen, jongens.
Voor vanavond wel, denk ik.
Mag ik dan nog één puntje? Want je hebt het wel vaker over een soort fuik waar je in zwemt over het Westen. En je zegt nu, Poetin heeft eigenlijk weinig opties over. Maar welke opties heeft het Westen dan nu nog over? Dan alsnog zwichten voor een nucleair dreigement?
Nee, helemaal niet. Heeft het Westen ook geen... Het stomste wat je kunt doen. Je moet nu gewoon doorgaan met je sancties. Je moet doorgaan met je wapenleveranties.
Leopard tanks.
En je moet waarschijnlijk nu ook, wat net gezegd is door Arjan, je moet nu ook waarschijnlijk systemen gaan leveren waarmee Oekraïne Russische doelen in Rusland kan bestoken. Dat is waarschijnlijk wat je moet gaan doen en wat als Poetin die drempel overgaat. Dan gaan de Amerikanen die drempel ook over. Alleen op een andere manier.
Maar dan begrijp ik het niet. Want je zegt, dit is een levensgevaarlijke situatie. Dit kan leiden tot nucleaire escalatie. Maar je zegt niet dat het Westen dan daar iets mee moet. Van koers
veranderen. Want als je dat nu zou doen. Als je nu zegt van, we zitten nu in een situatie die zo gevaarlijk is. We moeten nu stoppen. Dan capituleer je. En dan heeft Poetin gewonnen. En dat is wat iemand wil. Nee, maar dit is, dit is in mijn vakgebied. Die zitten ongeveer wel het meest erge besluit waarvoor je kan komen te staan. En dat leidt dus tot brinkmanship. Dat leidt tot een situatie waarin je langs de afgrond loopt met elkaar. En dan maar hoopt dat een van beiden eraf dondert. En dat jij dat niet bent. Dit is vergelijkbaar met de situatie. Als dit nog even door escaleert, die Kennedy moest oplossen toen de Cuba-crisis daar was. Daar komt het, dat soort processen komen dan naar boven. Ja. En daar word je blij van, als je daarin zit.
En nog een militair technische vraag erop, van als zij een klein tactisch kernwapen inzetten, dat zitten ze op een raket, hè? Ja, wat kunnen de Oekraïners doen om raketten uit de lucht te schieten? Wat hebben ze daarvoor?
Ja, ik weet niet precies wat je daar op dit ogenblik aan kan doen. Ik denk niet zo gek veel. Want als ik nu al zie hoeveel raketten er neerkomen in Oekraïne, dan denk ik dat niet zo gek veel is.
Ze hebben net een nieuw luchtafweersysteem gekregen, hè? De NASAMS. Dat heeft Zelensky met trots in zijn speech van eergisteren, geloof ik, bekendgemaakt.
Ja.
Helpt dat?
Ja. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het hangt er maar net van af met welke overbrengingsmiddelen die kernwapens worden ingezet. Nee. Dat kunnen vliegtuigen zijn, dat kunnen misschien zelfs wel artilleriestukken zijn. Dat kunnen SLBM's zijn, dus vanuit onderzeeboten gelanceerde ballistische raketten. Het kan van alles zijn. Het kan kruisraketten zijn. Het hangt er maar helemaal van af waarmee je dat doet. Dus dat is, denk ik, ik kan daar geen zinnig woord over zeggen.
En ze hebben niet zoveel cruise missiles meer, precisiewapens?
Nee, maar je hoeft er maar één te hebben die doorheen komt met een kernwapen en je bent klaar. Is kan de raketten, daarmee kan dat in principe. Dat zijn overigens geen kruisraketten, volgens mij, maar daarmee kan dat.
Ja, maar die hebben ze wel. Ja. Nou, gezellig jongens.
Ik vind het wel weer nucleair genoeg voor
dinsdag.
Het is
wel weer lekker genoeg voor vandaag. Ja. Ja.
Het is eigenlijk toch niet een podcast voor het hele gezin eigenlijk, hè?
Nou, mijn kat geniet er elke keer enorm van.
Ik weet het, ja, die doet behoorlijk mee. Ik moet zeggen, de bijdrage is ook zeer waardevol van de poes.
Ja, vind ik ook wel. Ja.
Nou, die heeft echt wat bij te dragen.
Ja,
dat vind ik ook. Slimme
verstandige, poes, verstandige miauwtjes.
Ja.
Jongens, tot morgen.
Tot morgen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.